onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten wij zingen Psalm 34, de versen 1 en 2. Ik loof de Heere mijn God, mijn zang klim op naar het hemelhof en komt maakt God met mij groot. Psalm 34, versen 1 en 2. schriftlezing, gemeente, vanavond vindt u in 1 Petrus 4. Wij lezen met elkaar 1 Petrus, hoofdstuk 4. En daar lezen wij Gods heilig woord in 1 Petrus, hoofdstuk 4. Dewijl dan Christus voor ons in het vlees geleden heeft, zo wapent gij u ook met dezelfde gedachte, namelijk dat wie in het vlees geleden heeft, die heeft opgehouden van de zonde, om nu niet meer naar de begeerlijkheden der mensen, maar naar de wil van God, de tijd die overig is in het vlees te leven. Want het is ons genoeg dat wij de voorgaande tijd van het leven naar de wil der heidenen volbracht hebben en gewandeld hebben in ontuchtigheden, begeerlijkheden, wijnzuiperijen, brasserijen, drinkerijen en gruwelijke afgoderijen, waarin zij zich vreemd houden, als gij niet medeloopt tot dezelfde uitgieting der overdadigheid en uw lasteren. De welke zullen rekenschap geven degene die bereid staat om te oordelen de levenden en de doden. Want daartoe is ook aan de doden het evangelie verkondigd geworden, opdat zij wel zouden geoordeeld worden naar de mens in het vlees, maar leven zouden naar God in de geest. En het einde aller dingen is nabij. Zijt dan nuchter en waakt in de gebeden, maar vooral het vurige liefde tot elkander, want de liefde zal menigte van zonden bedekken. Zijt herbergzaam jegens elkander, zonder murmureren. Een iegelijk gelijk hij gave ontvangen heeft, alzo bediene hij dezelve aan de anderen, als goede uitdelers der menigerlei genade Gods. Indien iemand spreekt, die spreekt als de woorden Gods. Indien iemand dient, die dienen als uit kracht die God verleent. Opdat God in alles geprezen worden door Jezus Christus, welke toekomt de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Geliefden, houdt u niet vreemd over de hitte der verdrukking onder u, die u geschiedt tot verzoeking, alsof u iets vreemds overkwamen. Maar gelijk gij gemeenschap hebt aan het lijden van Christus, alzo verblijdt u, opdat gij ook in de openbaring zijner heerlijkheid u moogt verblijden en verheugen. Indien gij gesmaad wordt om de naam van Christus, zo zijt gij zalig. Want de geest der heerlijkheid en de geest Gods rust op u. Wat hen aangaat, hij wordt wel gelasterd, maar wat u aangaat, hij wordt verheerlijkt. Doch dat niemand van u lijde als een doodslager, of dief of kwaaddoener, of als een die zich met eens anders doen bemoeit. Maar indien iemand lijdt als een christen, die schamen zich niet, maar verheerlijken God in deze delen. Want het is de tijd dat het oordeel begint van het huis Gods. En indien het eerst van ons begint, welk zal het einde zijn dergenen die het evangelie Gods ongehoorzaam zijn? En indien de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt, waar zal de goddeloze en zondaar verschijnen? Zo dan ook die lijden naar de wil Gods, dat zij hun zielen hem als de getrouwe schepper bevelen met weldoen. Tot zover de schriftlezing. De tekst voor de prediking wordt gevormd door vers 7. Vers 7 is de tekst voor de prediking uit 1 Petrus 4. Daar lezen wij in vers 7. En het einde aller dingen is nabij. Zijt dan nuchter en waakt in de gebeden. Tot zover. We willen nu belijdenis doen van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En we zingen in antwoord daarop Psalm 35, vers 13. Laat vromen juichen tallen tijd, om mijn gerechtigheid verblijd, dien lust, dien ijver nooit bedwingen. Psalm 35, vers 13. Nadat we eerst ons geloof beleden hebben en een ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, in ons gebed willen we ook opnieuw bidden voor zuster Betje Nelis, die is vanmiddag opgenomen in het ziekenhuis te Dirksland. Zullen we samen de Heere bidden. O grote en heerlijke God, Gij hebt ons opnieuw hier gebracht in uw huis. En het mag vandaag zijn de laatste zondag van dit jaar 2012. En morgen, wanneer u het ons geeft, mag het oudejaarsdag zijn. De laatste dag. En we hopen dan weer samen te komen in uw huis. Wat een zegen om toch zo geregeld in uw huis samen te mogen zijn. Want dit is toch de beste plaats waar wij kunnen zijn, samen met de gemeente op te komen onder uw woord, om daar samen uw lof te zingen, om onze harten voor u uit te storten in het gebed en om door u onderwezen te worden vanuit uw woord. Wij danken u dat u ons de gelegenheid geeft dat zo vaak te doen in deze dagen. En onze gedachten gaan ook uit naar hen die dat niet kunnen. hen die door lichamelijke zwakte en moeite niet meer op kunnen komen naar uw huis. Maar ook hen die vanwege vervolging en verdrukking graag zouden opgaan, maar dat niet kunnen. Heere, wij bidden u of u vertroosting wil geven. En of u ons een besef wil geven van het grote voorrecht wat u ons hebt geschonken. Dat wij hier opnieuw bij elkaar mogen zijn. Maar ook in dit afgelopen jaar, dat wij zo vaak mochten opgaan naar het huis des Heren. En het is een voorrecht, maar het is ook een roeping. Het is een verantwoordelijkheid. Want u roept ons om in u te leven. En nu weet u wat de vrucht is van al die diensten die we beluisterd hebben, waar we aan deelgenomen hebben in dit afgelopen jaar. En u weet of er vrucht is in ons leven. Heere, wij bidden u, geef dat wij daarmee werkzaam mogen zijn. En dat wij ook mogen letten op alles wat u ons hebt geschonken. Dat u uw dienaar het voorrecht gaf om al deze zondagen voor te gaan. Dat u gezondheid en kracht gaf ook aan hem. Maar dat wij hier samen mochten zijn rondom uw woord. We willen u er hartelijk voor danken. Maar wij willen u ook vragen of u ook in deze dienst ons nabij wilt zijn. Want wij kunnen zonder u toch niets. Wil met uw Heilige Geest ons gedenken. En Heere, wij hebben daar geen recht op. We hebben zwaar tegen u gezondigd. Maar we belijden u daarbovenop dat we het nauwelijks of niet beseffen. En we belijden u ook nog dat we er gewoon aan raken. Dat we bidden om vergeving van onze zonden. Alsof het maar een kleinigheid was. Uw bloed, Heere Jezus, heeft ervoor moeten vloeien. Dat wij u mogen vragen om verzoening over onze zonden. En al zijn wij het waard dat u ons verlaat. En dat u ons overgeeft aan ons eigen goeddunken. Bidden wij u, wil het niet doen, Heere. Want hoe zullen we dan leven? Als u ons verlaat, wil in ons midden zijn, met uw woord en geest, en wil nog zondaren overzetten, en veranderingen geven, en bekeringen schenken. Wilt u met uw Heilige Geest intrek nemen in harten, die nu geen boodschap aan u hebben. Opdat zij vernederd mogen worden. Opdat zij verootmoedigd mogen worden. Opdat ze mogen beseffen dat ze tegen een goeddoend God gezondigd hebben. Zodat ze tot bekering zullen komen. En dat er in hun hart een droefheid naar God geplant mag worden. Heere, wij zien op tot u. Al deze gaven komen uit uw hand. Wij kunnen het niet bewerken. U des te meer. Heere, ontferm u over ons. Wil toch niet zijn als een man, een reiziger, die maar voor een dag of een nacht verblijft om dan weer verder te trekken. maar wil bij ons komen inwonen. Persoonlijk de inwoning van uw geest. En wil, Heere, voor uw kinderen een schild zijn in alle benauwdheid. Wanneer de vorst der duisternis aanrukt en wanneer de wet aanklaagt, geef uw kinderen de genade dat ze de Heere Jezus in de armen mogen nemen en omhoog mogen heffen tegen al die aanvallen, want u zegt het toch zelf dat u ons tot een schild bent. Gij, o God, zijt mijn schild, mijn eer, mijn hoogst geluk, wil een schild zijn voor uw kinderen en hen beschermen voor de aanvallen van de vorst der duisternis. En leer uw kinderen ook dat schild des geloofs hanteren. En schenk uw kinderen dus het zwaard des geestes, dat ze mogen strijden. En dat ze door u bekrachtigd worden. Heere, wilt u onze eer zijn, onze hoop, ons verlangen, en wilt u uw naam groot en heerlijk maken in ons midden. Wij willen u zo bidden voor onze geestelijke noden. Maar wij dragen u ook op de noden in de gemeente. U kent hen, heren, die het moeilijk hebben en onze gedachten gaan uit. Naar zuster Betje Nelis, ontferm u over haar. Nu ze weer is opgenomen in het ziekenhuis, omdat ze weer hevige koortsen had. Wilt u daar bij haar zijn? Wij vragen u of u vrede tot haar hart wilt spreken. Of u haar wilt optillen, dat ze met haar hart en met haar ziel met u mag verkeren in uw tent, in de schuilplaats van de Allerhoogsten. En schenk haar genade. Wees bij haar geliefden, bij onze broeder Krijn Nelis. En ook bij hun geliefden, broeder en zuster Piet en Sjaan de Korte, die zoveel voor hen betekenen. Heere, vertroost hen en wees hen goed en nabij. Wij bidden u voor anderen in de gemeente die het moeilijk hebben. Wilt u vertroosting geven? Wil een schild zijn in alle benauwdheid. We bidden u voor hen die eenzaam zijn, voor hen die verdriet hebben, voor hen die een lege plaats hebben, voor hen die ook in deze dagen misschien aangevochten worden met geestelijke en mentale benauwdheid. Heere, wilt u nog licht geven, licht en ruimte scheppen. U wilt toch zielen in de ruimte stellen. Heere, wil het doen. We brengen onze noden voor u neer. Zorgen om kinderen. Zorgen om kinderen die in grote nood zijn. Waar ouders ook bij tijden onmachtig voor zijn. Om nog genezing en ontferming te geven en verlossing te bewerken. Heere, wilt u de gebeden horen? Wilt u onze geestelijke doden die wij in ons midden hebben, wilt u hen gedenken, hun namen die in het boekje staan van de kerk, maar die nooit naar de kerk komen. Heere, wil daar ook verandering in brengen en geef de kerkenraad ook wijsheid hoe ze met deze leden moeten handelen. Heere, geef de kerkenraad ook ambtelijke trouw, de dominee, De ouderlingen en de diakenen, schenk hen uw nabijheid. Wees ook bij de koster en de hulpkosters. Zegen hen, Heer, in het werk wat ze mogen doen. Zegen de organisten, geef hen uw genade. Gedenk ons dorp, Heere. Ook wanneer de nieuwe gemeenteraad aantreedt met enkele dagen, wil geven wijsheid en inzicht. Dat ook het goede ook voor ons eiland mag gebeuren. Geef ook uw leiding en bescherming, dat uw naam nog geëerd mag worden. We bidden u voor hen die zorg geven aan ouderen, hen die zorg geven. We bidden voor verpleegsters en voor dokters. En we bidden uw ontferming over hen die in de zorg zitten. Geef hen uw genade en ontferming, liefde bij al dat werk. Ook hen die mensen nabij staan in hun laatste dagen. Heer, in de hospes, geef ook daar uw hulp. Schenk uw ontferming ook aan de zorg die moedige moeders geeft. Heer, ontferm u over dat werk dat gebeuren mag. Onder hen die verslaafd zijn, ook op ons eiland. Wil dan nog verlossing geven, zegen ook het werk van Jacco, wat hij mag doen als hulpverlener. Trouwe God, we bidden u voor hen die bij de politie werken, hen die bij de brandweer zijn, bescherm hen toch, Heer, het zijn toch gevaarlijke beroepen. Wil u zorg en uitkomst en genade geven. Wij bidden u voor het licht van uw woord, dat het overal mag schijnen, ook op de scholen en bij het onderwijzend personeel. Zegen hen die de jeugd en jongeren onderwijzen. Wij bidden u voor ons eiland en voor ons dorp. En zo is er veel te bidden. Ja, wij bidden u ook voor het zendingswerk. Want Heer, het is te vrezen dat er nog steeds stammen zijn die nog nooit van u gehoord hebben. En wij bidden u of u jonge mannen wilt opwekken die zullen uitgaan door uw geest geleid om de fakkel van het evangelie te brengen, ook daar waar Christus nog niet genoemd is na 2000 jaar. Heere, wilt u een leger laten aanrukken van mannen die elk één voor één door uw geest bekwaamd zijn om dat werk uit te doen, om uw woord uit te dragen. Zegen al het zendingswerk, al het bijbelvertaalwerk. Zegen de ondergrondse vervolgde kinderen, hen die in gevangenissen kreperen, hen die in grote nood zijn. Geef het ze mogen ervaren dat er niets is wat hen scheidt van uw liefde. Heere, gedenk de broederschap in leed, in nood, in verdriet om geliefden die gedood zijn door de vijand. Heere, wil uit de vijanden nog bekeringen geven. En wilt u uw kerk toch krachtig uitbreiden, ook onder Israël. Laten de Israëli's en de Joden tot bekering mogen komen. Heere, wij bidden u dan om genade, om heil, om uw ontferming, om de uitbreiding van de kennis van Christus, om de verheerlijking van uw naam. Sterk uw dienaar nu in het preken, help ons allen te luisteren, ook thuis of waar we ook mogen zijn, om Christus wil. Amen. U krijgt gelegenheid de Heere te dienen met uw gaven. En laten wij dan zingen Psalm 49, versen 2 en 3. Psalm 49, de versen 2 en 3. De gemeente, we zijn nu weer aan de laatste zondag, de laatste zondagse dienst van het jaar 2012. En zo worden we weer eraan herinnerd hoe snel er weer een jaar is voorbij gegaan. En de schrift spreekt daar ook over. We hebben gelezen uit 1 Petrus 4, het einde van alle dingen is nabij. Zij dan nuchter en waakt in de gebeden. En zo worden wij ook bepaald dat een jaar is bijna beëindigd en dat ook straks alles beëindigd wordt. En het is goed om daarbij stil te staan. Het einde van alle dingen is nabij. En we zien de noodzaak ten eerste om de werkelijkheid te beseffen. En ten tweede om nuchter te zijn. En ten derde om waakzaam te bidden. Dus we denken na over het einde van alle dingen is nabij. En we zien de noodzaak om ten eerste de werkelijkheid te beseffen. En ten tweede nuchter te zijn. En ten derde waakzaam te bidden. Gemeente, het einde van alle dingen is nabij. En dat schreef Petrus bijna 2000 jaar geleden. Nou. 2000 jaar. Wat denkt u? En het einde is er nog steeds niet. Hoe kan Petrus dan schrijven? Het einde aller dingen is nabij. Heeft hij zich vergist? Nee. Petrus schrijft onder inspiratie. Hij heeft zich niet vergist. Maar het einde is nabij. Voor u en voor mij en voor de wereld. Want wat is nou 2000 jaar op een oneindige eeuwigheid? Toch niets. En uw leven, het gaat toch als een zucht voorbij? De Heer Jezus zegt het zelf. Zie, ik kom haastiglijk. En de Heer Jezus liegt niet. Haastiglijk. Iemand die 90 jaar is, die zegt, dominee, het was maar een zucht. Het leven gaat toch snel voorbij. En het is of u wordt voor God opgeroepen. Dit jaar waren het er al 11 uit onze gemeente. En er zijn nog die ernstig ziek zijn in onze gemeente. Het is of dat u tot de Heere wordt opgeroepen, of dat hij tot ons komt op de jongste dag. Inderdaad. Het einde van alle dingen is nabij. En de schrift spreekt daar vaak over. Bijvoorbeeld in Jacobus 5 vers 9 ziet de rechter staat voor de deur. En Romeinen 13 vers 11. Het is de uren dat wij nu uit de slaap opwaken. Want de zaligheid is ons nu nader dan toen wij eerst geloofd hebben. En 1 Korinthe 7 vers 31, de gedaante deze wereld gaat voorbij. En het verandert allemaal. En het gaat zo snel. De jaren vliegen voorbij. En daar wil Gods woord ons nou bij bepalen. Dat wij nou niet denken dat alles nou hetzelfde blijft. Maar dat we beseffen, alles gaat voorbij. Ons gezinsleven wordt straks beëindigd. Voor u het weet. We spreken uit ervaring. En uw carrière, er komt zomaar een einde aan. En uw huis, het wordt straks verkocht. of uw huis wordt afgebroken. Uw geliefden gaan sterven. En misschien woon jij nou in een gezin en dat straks al de leden één voor één zullen sterven. En dat jij de laatste overgeblevene bent. Kan best. En over 50 jaar, als de Heere Jezus nog niet is teruggekomen, hoeveel van ons zullen dan al niet weg zijn? En het gaat heel snel hoor. De ramp is dit jaar 60 jaar geleden geweest. Mensen weten het nog als de dag van gisteren. De ramp. Het leven gaat snel. En weet u, wij denken alles blijft hetzelfde. En we willen eigenlijk alles nu vasthouden. En we denken, ja, het blijft zo, maar het blijft niet zo. In de hemel, waar alles zo heerlijk is, daar blijft alles zo. Maar daar hoeven we ook niet, daar hoeft Gods volk ook straks niets vast te houden, want daar houdt de Heere alles vast. In heerlijkheid. Maar nu verandert alles. En dat moeten we maar goed beseffen. Want het gaat hier nou niet om wat sentimentaliteit of wat gevoeligheid. Nee, het gaat hier om de werkelijkheid te beseffen. Dat de gedaante van deze wereld voorbij gaat. En dat een kind van God moet dan zogezegd niet maar wat tranen schreien omdat alles verandert en wat emotioneel worden. Nee, een kind van God die moet op een toren gaan klimmen. Op zijn, met Habakkuk te zeggen, op zijn wachttoren te gaan klimmen. Te midden van alle veranderingen dan op die wachttoren. Boven de beroering en de commoties van deze wereld uit, moet hij over de zorgen van deze wereld heen zien, de zorgen van dit leven heen zien. En dan moet hij maar beseffen dat alles wat nu we meemaken tijdelijk is. Het gaat straks allemaal voorbij. En dat u op uw wachttoren kijkt naar de eeuwige zaken. Vandaar. Moeten we voor leven? Voor wat blijft? Dat is de moeite waard. En zo kunnen we dan een gelovige vanavond omschrijven als iemand die op een wachttoren staat en die in de verte tuurt naar de eeuwige dingen en beseft hoe dichtbij ze zijn. En dat is wat Paulus bedoelt in 2 Korinthe 4 vers 18. Terwijl wij niet aanmerken de dingen die men ziet, maar de dingen die men niet ziet. Want de dingen die men ziet zijn tijdelijk, maar de dingen die men niet ziet zijn eeuwig. Dat hebben we vanmorgen ook al aangehaald. En dat is goed. Om daar steeds weer bij bepaald te worden. Want ik ben uit de aarde aards en ik kijk naar de dingen om me heen die ik tasten kan en zien kan. Maar toch moeten u en ik leren leven voor de eeuwige dingen. En dat we ook maar heel nuchter moeten zijn en beseffen dat ons leven maar heel kort is. Dat is de werkelijkheid. De werkelijkheid beseffen dat ons leven maar heel kort is. We brengen onze jaren door als een gedachte, dat zegt de schrift. Een jong mens begrijpt dat niet, hele leven voor zich, denkt hij. Dat is niet gegarandeerd hoor, kan zomaar afgesneden worden. Maar dat het leven als een zucht voorbij gaat, nee, dan moet je wat ouder voor wezen. Dan kijk je terug en dan zeg je, waar is het gebleven? Onze gedachten gaan door als een gedachte. Onze jaren gaan door als een gedachte. Maar weet u, wij leven nu in 2012. Wij leven in de naoorlogse periode. Maar u moet weten hoe de mensen vroeger geleefd hebben. Het is niet zo lang geleden. dat de meeste mensen stierven voor ze 20 waren. De meeste mensen stierven als kinderen. Dat is een ontzaglijke gedachte. Dat was ontzaglijk hoog. De kindersterfte. Nu hebben we een betere gezondheidszorg en we leven meestal langer. Maar ook al zijn we 100, het gaat toch snel. En ook al Methusalem, die leefde voor de vloed en 969 jaar was, wat een leeftijd. Maar in vergelijking met de eeuwigheid was het ook maar een druppel in de emmer. En Job, die zegt het in Job 7, vers 6. Mijn dagen zijn lichter geweest dan een weverspoel. Wat betekent dat? Mijn dagen zijn lichter geweest dan een weverspoel. Dan moet u naar een weefgetouw kijken. Misschien heb je dat wel eens ergens gezien in een museum of zo. Of in andere delen van het land. Weefgetouw en dan hebben ze zo'n allemaal draden en dan hebben ze een stuk hout en die slaan ze van de ene kant naar de andere, daar zit een draad in. En zo heen en weer te slaan en zo weven ze dan. Ik weet niet precies hoe dat werkt, maar ze moeten steeds de dingen heen en weer doen. En die weefgetouw en dat weverspoel gaat steeds heen en weer. En dat gaat zo snel, het vliegt heen en weer. En zo gaan ze dan met die draden zo en die draden daardoorheen gaan ze weven. Nou, mijn dagen, zegt Job, die zijn lichter, hij bedoelt sneller geweest dan een weverspoel. En hij zegt er ook in Job 7, vers 9, vers 25, hij zegt, mijn dagen zijn lichter geweest dan een loper. Een loper. Wat is een loper? Nou, dat is een gezant die een bericht moest brengen in de oudheid van de ene plaats naar de ander. En daar hadden ze hele snelle lopers voor, die soms zelf heel hard renden, of dat ze te paard renden en moest een bericht overgebracht worden. Dat was een loper en het moest zo snel mogelijk gebeuren. Nou zegt Job in Job 9 vers 25, mijn dagen zijn lichter geweest dan een loper. Hij bedoelt weer, ze zijn sneller geweest dan een loper. Mijn dagen gaan voorbij. En hij zegt daar ook in Job 9 vers 26, gelijk een arend naar het aas toevliegt. Heb je wel eens gezien in een veld, hoe een havik, hoe die zich laat vallen op zijn prooi. Zo snel, Job zegt, zo snel zijn mijn dagen weggegaan. En inderdaad, de tijd van deze wereld is ook kort. Het einde aller dingen is inderdaad nabij. Vanaf nu, als je terugrekent tot de reformatie, waren het ongeveer 15 generaties. Dat is alles. 15 generaties. En tot het jaar 1000 waren er maar 30 generaties. Zo zien we hoe snel de tijd gaat. En straks wordt er niet meer gepreekt. Straks zullen predikanten niet meer kunnen worstelen in hun prediking om mensen tot Christus uit te drijven. Dan komt er een eind aan de prediking, een eind aan de kerkgang. Nog even en dan hou ik mijn laatste preek. Geven de Heere nog genade om jaren te doen. Maar het is zomaar afgelopen. De tijd is kort. En nog even dan hoort u de laatste preek. En de Heere bepaalt de laatste dag van ons leven. En de komst van de Heere Jezus is aanstaande. En het einde van de wereld komt en dan zullen de hemelen geopend worden. En dan zal de Zoon des Mensen komen. We zullen hem zien met grote macht en heerlijkheid. En er zal een grote witte troon zijn. En hij zal daarop gezeten zijn, stralend in heerlijkheid. En dan zullen al de volkeren voor hem gebracht worden, die miljarden mensen. Het gaat gebeuren, want God heeft ze allemaal geschapen. En God zal van hen allemaal rekenschap eisen. Niet één uitgezonderd. Nog even. En dan zijn we er. En dan denken we niet meer terug aan ons leven, wat we hadden, wat we niet hadden. Dan denken we alleen maar, hij is er. Hij is nu gekomen. En dan zijn ook al de moeiten voorbij. Want die blijven niet. De verdrukkingen waar Gods kerk doorheen gaan zijn voorbij. En de rechtvaardigen zullen de bozen zien achterblijven. En de bozen zullen de rechtvaardigen zien opgenomen worden. En dan zullen ze eeuwig bij de Heere zijn, hem dag en nacht dienen in zijn tempel. Ja, het nieuwe Jeruzalem, dat zal één grote tempel zijn. Ik begrijp deze zaken niet en u ook niet. Want we kunnen het ons niet voorstellen. We moeten hier als kinderen zijn en het aanbidden. En geloven en die werkelijkheid beseffen, daar gaat het op aan. Het einde aller dingen is nabij. Het komt snel. En de hele schepping kreunt. En de schepping is in barensnood. Er is onrust onder de volkeren, onrust in het Midden-Oosten, onrust in Afrika, in Amerika, in Europa, onrust. De ongerechtigheid en de wetteloosheid neemt hand over hand toe. We horen van oorlogen en geruchten van oorlogen. De profetieën worden vervuld, de kerk wordt vervolgd, de naam des Heren wordt gelasterd de ganse dag. Israël ontwaakt. Het einde aller dingen is nabij. En daarom moeten wij ook nuchter zijn. Want hoe moet een christen nu zijn? Nou, hij moet op zijn wachttoren staan en de werkelijkheid beseffen. Maar hij moet ook nuchter zijn, zegt Paulus. Word wakker. Nee, je hoeft niet pessimistisch te zijn. We zijn niet ter neergeslagen. Hoe moet een christen zijn? Waakzaam. Alles beoordelen op de juiste waarde. Het zijn weer die onzichtbare dingen. Dat zijn de werkelijke zaken. De eeuwige zegeningen die veilig worden bewaard in de hemel. Dat moet een levensdoel zijn. En daarom in nuchterheid, wat moet er zijn dan? Bekering. Overgave aan de Heere. De Heere achterna roepen. Ontferm u over mij, ontferm u over mijn gezin, ontferm u over de gemeente. Heere, wil nog afdalen met uw geest, dat is nuchter. Nuchter zijn, overgave, alles in het leven weten neer te leggen voor de Heere. Dat alles van hem is. Niets is van onszelf. Zelfs mijn handen niet. Het is alles een gave waar ik rekenschap van moet afleggen. Wat ik met mijn geld en met mijn goed en met mijn talenten en met mijn tijd en met mijn boeken en met mijn lichaam en met mijn leven gedaan heb. David Brainerd was een zendeling onder de Noord-Amerikaanse Indianen in de 18e eeuw. Hij was getrouwd met een dochter van de opwekkingsprediker Jonathan Edwards. En hij schreef in zijn dagboek, David Brainerd, van een Indiaanse vrouw die tot bekering gekomen was. En haar werd de vraag gesteld, als God nou uw man bij u vandaan zou halen, hoe zou u dat kunnen verdragen? En die Indiaanse vrouw zei, mijn man hoort God toe en niet aan mij. De Heere mag doen met mij zoals hij wil. Dat was overgave. En met alles wat we hebben, moeten we toch zo zoeken te leven in overgave. Bezittende als niet bezittende. Alles is van hem. En dat u van hem bent. En dat u daarom geborgen bent in hem. In die schuilplaats des Allerhoogsten, veilig in hem. Zo nuchter te wezen om niet te leven voor uzelf, maar te vluchten tot hem. En als u niets hebt, hem achterna te roepen, Heere, ontferm u mijner. Een Puritein schreef eens, bouw niet uw nest in die boom hier, want ziet u, God heeft het hele bos verkocht en het wordt omgekapt. Elk boom gaat om. Laten we opvliegen en onze nest bouwen in de rotssteen, in de kloof van de rotssteen, Christus. Daar bent u veilig, daar hebt u eeuwig leven. Nuchter, in Christus zijn. In Christus zijn. Daar gaat het om. En dat is heel persoonlijk. Hoeft u niet naar een ander te kijken. Hoeft u niet naar de verwachtingspatronen van andere mensen te kijken. En uw eigen verwachtingspatroon. En wat u... Nee, heel persoonlijk, u een naakte, goddeloze zondaar, zoals u en ik bent, en die rijke borg, en de rechter, heel persoonlijk, in hem geborgen te zijn. Wees nuchter, nuchter, en besef die geestelijke nood. Maar nuchter ook in heel het leven, nuchter onder de zegeningen die u ontvangt. Ja, ontvang alles wat God u geeft met verwondering en met dankzegging. Maar besef dat al de dagelijkse zegeningen voor u niet de bron van vreugde mogen zijn, mag zijn. Want de bron van vreugde voor u moet zijn Christus. Het moet liggen vast, onbewegelijk in de Heere Jezus Christus. En daarom, kind van God, wees niet te zeer verbonden aan de zegeningen van deze wereld. Want nog even en die zijn weg. Nog even, dan bent u, kind van God, aan de bruiloftsmaal van het Lam. En daar zult u nieuwe wijn drinken aan het bruiloftsmaal. Dan zult u samen met uw broeders en zusters zijn in de Heere. En daar zult u volmaakte vreugde hebben. En dat voor eeuwig. Daarom, word niet te enthousiast over de dingen van deze wereld. Maar word heel bewogen over het geestelijk heil en welzijn van Sion. Wees nuchter. En weet u waar u kunt merken of u te veel gehecht bent aan de dingen van deze wereld? Dat is een verleiding voor ons allemaal. Dan kunt u hieraan merken wanneer uw Bijbel lezen en bidden verslapt. Wanneer uw bidden verzwakt. En wanneer u dan de roep zou horen, de bruidegom is daar, dan zou u schrikken. Want dan bent u te veel bezig geweest met de dingen van deze wereld. Dan hebt u de zegeningen misbruikt. En wat u dan moet doen, bekeren. Belijden. Uw zaak is niet het belangrijkste. Uw ziel is het belangrijkste. En vraag God om uw ziel te vullen. En ga er zelf naar staan. En ga er tijd voor maken. Dankbaar voor de zegeningen, maar nuchter. Het geldt ook voor het verdriet in dit leven. Want dit leven is een tranental en er worden vele tranen geschreid. En toch zegt 1 Korinthe 7 vers 30. En die wenen als niet wenende. Hoe kan dat, zegt u? En die wenen als niet wenende. En nu is er zoveel verdriet. En we hebben als gemeente zijn we er ook bij bepaald geweest. De ene traan is nog niet opgedroogd of er komen weer andere tranen. Maar toch moet een kind van God genade zoeken om nuchter te zijn in zijn verdriet. En dat kan alleen maar met Gods hulp en Gods genade. En dan moeten we ook niet te veel over na gaan denken. Wat als hij of zij er niet is? Wat als dit of dat? We kunnen allemaal scenario's bedenken van vreselijke dingen. Ach, bekommert u zich nou niet om dingen die anders zullen zijn wanneer ze gebeuren. En misschien niet eens gebeuren. Maar zoek uw vastheid in hem. In Christus, want hij geeft dan ook genade naar omstandigheden en kracht naar kruis, zodat u het dan misschien verstaat, die wenen als niet wenende. En dat kan door de Heilige Geest. Dat u niet overmand wordt door het verdriet, maar met al het gemis en met al de tranen en met al het wenen. Dat u toch weet, er is iets beter dan dit tijdelijke leven. En dat is uw goedertierenheid. En hij is nabij. En dat is toch het einddoel, om bij hem te zijn. Zijn koninkrijk is nabij. En wanneer een kind van God aan het graf staat van een geliefde, dan mag hij ook beseffen dat al Gods kinderen, ze zijn niet dood, ze leven. Ze zijn niet meer hier. Ze zijn nu in een andere plaats, net als de zon, die schijnt nu niet buiten. Maar de zon is niet dood. De zon die schijnt op het zuidelijk halfrond, Die schijnt op een andere plaats. En zo is het met hen die ontslapen zijn in de Heere. Ze stralen in een andere plaats. In het koninkrijk van hun vader. En dat wij het niet kunnen zien is niet het ergste. Zolang het feit er maar is. En wanneer uw lichaam achteruit gaat, hoe moeilijk dat ook is, probeer er niet te veel over te treuren. Wees nuchter, want het einde van alle dingen is nabij. Maar na een korte tijd van strijd en moeite zult u, die de Heere vreest, die God kent als uw borg, dan zult u hem zien. En één ogenblik, o kind van God, in die onmiddellijke tegenwoordigheid van de Heere, zal al uw strijd en al uw moeite doen vergeten. Ja, dat begrijp ik ook niet hoor. Omdat we het nooit zo gezien hebben. Maar zo is het wel. Wees dan nuchter. Maar we gaan verder, want de tijd dringt ook weer. De schrift spreekt ook dan tenslotte onze tekst over waakzaam zijn. Wees nuchter en waakt in de gebeden. Waakzaam om te bidden. Nou, letten we eerst een beetje op dat waakzaam zijn en dan waken in de gebeden. Want de schrift zegt dat we waakzaam moeten zijn. Romeinen 13 vers 11. Terwijl wij de gelegenheid destijds weten dat het de ure is dat wij nu uit de slaap opwaken. Waken. Dat is niet eenvoudig. Dat is moeilijk. We zijn van natuur net als die luiaard in Spreuken 6 vers 10. En die zegt nog een weinig slapen en een weinig sluimeren en een weinig handvouwen en al nederliggende. We worden bedwelmd, gemeente, door deze wereld. En daarom wees waakzaam op uw wachttoren. Nuchter, waakzaam. Dat we de genade van Gods geest mogen ontvangen. Dat we de balk die in ons eigen oog is, wegdoen. Dat we kijken naar het woord. Dat we de werkelijkheid overdenken. De zin van ons leven, waar gaat het uiteindelijk om? Om bij hem te zijn. Waak dan. Waar moet ik voor waken? Waar moet ik bezorgd om zijn? Waken om het werk van Gods genade in onze ziel. Daar moeten we waakzaam voor zijn. Waken om het werk van Gods genade in onze eigen ziel. Hoe is het? Kruipen er zonden heimelijk naar binnen? Geven we toe aan een werelds manier van denken? Zijn we eigenlijk wat hoogmoedig aan het worden? Zijn we wat ingeslapen? Zijn we wat ingenomen met onszelf? Verachteren we in de liefde tot God? Of stellen we maar de dag van bekering uit? Hoe staat het tussen de Heer en onze ziel? Hebt u ijver voor hem? Hebt u toewijding tot hem? Heb ik dat? Wat heb je gedaan met al de preken? En met al de keer dat ik Gods woord gelezen heb en al de gelegenheden die ik had om de Heere achterna te roepen en hij zijn naam aan te roepen. Wat voor vrucht heeft dat allemaal nu gewerkt in mijn leven? Maar daar moeten we ook waakzaam voor zijn om de vrucht te zien. Eerst komt er een spruit en dan komt er een aar en dan komt de volle vrucht, het graan in de aar. Hoe is het nou in ons leven? Mogen we onszelf toch wel afvragen. Is er vrucht in mijn leven? Is er nu anders met me dan, laat me zeggen, een jaar geleden of dan 5 jaar geleden? Heb ik meer dingen geleerd uit het woord van de Heere? Heb ik meer zicht gekregen op de noodzaak van Christus? Heb ik meer liefde in mijn hart ontvangen voor de Heere Jezus? Heb ik meer verlangen gekregen naar zijn toekomst? Dat zijn toch reële vragen? Dat zijn toch de wezenlijke vragen? Hoe ligt het nu met me? Is er een verachterum gekomen? Denk ik wat onverschilliger, dat ik vroeger wat meer druk maakte, maar nu, ach, wat maakt het uit? Dat is verachteren. Dan gaat u verder weg bij Christus vandaan. Wat minder eerbied dan vroeger. Wat minder toewijding dan vroeger. Minder opletten, minder waakzaam te zijn dan vroeger. Vroeger was het anders. Waakzaam. Kunt u het met heel uw hart zeggen, al wat aan hem is, is gans begeerlijk. Ook al durft u niet te zeggen dat hij is de mijne en ik ben de zijne. Maar dat u dit dan toch mag zeggen door genade. Al wat aan hem is, is gans begeerlijk. Mag het zo zijn in uw leven. Waakzaam op het werk van Gods genade in uw leven. Maar ook waakzaam tegen de vijanden. Er zijn vele vijanden. Vijanden binnenin u, vijanden buiten u. Vijanden die u, Gods kind, uw kroon willen ontroven. Werpt al uw bekommernis dan op hem. En leg uw nood voor hem neer. 1 Petrus 5, 7 en 8. Werpt al uw bekommernis op hem, want hij zorgt voor u. Zijt nuchter en waakt, want uw tegenpartij, de duivel, gaat om als een briezende leeuw, zoekende wie hij zou mogen verslinden. Waakzaam te zijn tegen de vijanden die u van het smalle pad willen afbrengen. Of die vijanden die u op het brede pad willen houden en net doen alsof ze uw vrienden zijn. Vraag de Heere hoe hij in uw leven verheerlijkt mag worden. Vraag de Heer om dat hij zijn naam zal verheerlijken in uw leven. Door uw spreken, door uw houding, door uw opstelling, door uw gedachten. Vraag hem, ontdek mij, Heere, meer en meer aan mijn zondige natuur. Dat ik dicht bij u mag blijven, waakzaam zijn tegen vijanden. Waakzaam ook voor de zaak en de eer van Christus in deze wereld. Want wanneer Jozef in verdrukking is, dan kunt u niet op een ivoren bed gaan slapen. U kunt uzelf niet onderdompelen in luxe, terwijl Gods volk op andere plaatsen verdrukking en armoede leidt. En de discipelen sliepen toen Christus bloed zweette. En vele discipelen doen nog steeds hetzelfde vandaag. Wanneer Gods kinderen lijden, geven ze daar nauwelijks aandacht aan. En zijn ze niet bewogen in het gebed. Dat is niet goed. We moeten waakzaam zijn, ook over de nood van Sion. en bidden voor het heil van Gods volk. En wanneer het einde van alle dingen op handen is, dan is het juist nodig om te waken in de gebeden. In de gebeden. Gemeente, wij kunnen niets. Maar Hij kan alles die vanmorgen tegen ons gezegd heeft: ik ben de Heere uw God. We kunnen onszelf geen geestelijk leven geven. We kunnen onszelf dat geestelijk leven niet bevestigen en versterken. We kunnen de kerk niet laten bloeien. En we hebben ook nog een hart dat geneigd is tot alle kwaad. En we zijn verdorven, u en ik. En we zijn zo zwak, we kunnen niet eens aan de minste verleiding weerstand bieden. En te midden van dat alles, wat te doen? Bidden. Waken in het gebed. Te midden van al deze onmogelijkheden, wat een zegen dat Hij er is. Met zijn volheid van genade. Een nimmer eindigende bron, een fontein van alle goed, die nooit uitgeput raakt. Nooit. Wat een zegen. Want hoe zullen we waken? Door al uw noden de Heere voortdurend voor te leggen. En dan daarbij ook maar te bidden: Heere, doe mij mijn nood kennen. Maar van nature weet ik dat ook niet eens. En u bent zwak, maar Hij is sterk. U kunt niets, maar Hij kan alles. En uw gebed geeft u kracht door Hem. En uw bidden om de uitstorting van de Heilige Geest is niet een gebed dat tevergeefs gebeden wordt. Uw bidden voor het welzijn van de kerk wordt verhoord. Het is zijn eer om de armen te horen wanneer ze roepen. Ja, laten we bidden dat wij Hem mogen kennen en de kracht van zijn opstanding in ons eigen leven aan het werk. Laten we bidden om liefde tot Hem, om inzicht in zijn woord. Laten we bidden om geloof om Hem te omhelzen. Bidden om geloof om te volharden. Bidden om nuchter te zijn. Om de tijden te verstaan waarin we leven. Dat we de gevaren mogen onderkennen die ons bedreigen. Dat we de listige omleidingen van de duivel mogen onderkennen. Dat we bewaard mogen worden voor de uren der verzoeking die over de ganse wereld heen gaat. En waarin de hele wereld het beest zal navolgen en zeggen: wie is toch gelijk aan het beest? Die dagen komen. Wees dan nuchter en waakt in de gebeden dat er een levende gemeenschap mag zijn met de koning der kerk. En dat Hij de hoogste plaats in ons leven mag hebben. Want wanneer u de kerk ziet verachteren, en als u ziet dat het geestelijke Israël op de vlucht slaat voor haar vijanden, en als u ziet dat de plantingen des Heren beginnen te verdorren, en dat er zijn die niet meer wandelen met ons, en dat u ziet dat Efeze haar eerste liefde verlaat, en u ziet dat predikanten struikelen en vallen in de dag der benauwdheid, en dat Jona wil vluchten uit de tegenwoordigheid des Heren, en dat de handen van Mozes moe worden. En dat Amalek de overwinning behaalt over Israël. Wat dan te doen? Bidden. Voortdurend bidden. Laten wij u geen stilzwijgen wezen, totdat de Heere Jeruzalem zal stellen tot een lof op aarde. Ziet u zegeningen die de Heere u schenkt, die op u uitgegoten wordt? Bemerkt u zijn liefde die over u gegeven wordt? Ziet u Immanuel die in uw leven over de bergen van schuld heen komt? En dat u van tijd tot tijd iets mag weten, toch van gemeenschap met Christus? Wees dan waakzaam in het gebed om die liefde te behouden. Om die zoete gemeenschap te blijven beoefenen. Dat u niet zou verachteren. Maar als de dienst van de Heere niets voor u betekent. En als u niet voor hem leeft. Als uw hart niet recht is voor God, val hem dan voor hem neer en smeek uw maker om genade. En smeek om een nieuw leven en een nieuw hart dat u God zou leren kennen en dat u zou leren hem lief te hebben, dat u voor hem zult leven. Bestudeer zijn woord, drink het in. Want het is een bron die je leven zal zuiveren, die het geluk en vrede zal geven. Zonder hem, zonder zijn woord, mislukt uw leven. Vlucht dan tot hem. Wees nuchter. Alles gaat voorbij. En hoor dan op de laatste zondagse dienst van 2012 de oproep. Vlucht tot hem, keer u tot hem. Waarom zoudt ge sterven? Hij kan u redden. Hij is gewillig u te redden en te verlossen. Wees bereid. En maak u gereed. Zet uw huis in orde, want het einde aller dingen is nabij. En u zult uw maker moeten ontmoeten. Amen. Zingen we op Psalm 17, versen 3 en 8. 17, 3 en 8. wij danken en bidden. Aan het einde van deze dienst vragen wij u, Heere, om de toepassende werking van uw Heilige Geest. En wij bidden u of u uw woord wil laten binnendringen in de harten, dat ook de ernst van deze zaken ons op het hart geschreven mag staan. Dat ook onze jongeren die menselijke wijs gesproken nog een leven voor zich hebben en misschien wel van alles zullen moeten meemaken, of u hen de gemeenschap met Christus wil doen ervaren. Dat zij hun smaak bedorven wordt voor de wereld en dat hun smaak gericht wordt op Christus. Wij bidden u of u ons alle nuchterheid wil geven en dat wij waakzaam zullen zijn in het bidden. In het bijzonder wanneer wij geen genade hebben, wanneer wij u niet kennen als onze borg, wil ons dan te sterk worden en geef dat we niet maar gehecht zijn aan de dingen van deze wereld en dat we daar ons genoegen en onze rust in zoeken te vinden. Wil ons de rust opzeggen en doe ons rusteloos zijn en ons brengen op die plaats waar we rust vinden in u, Heere Jezus. Versterk uw kinderen en gedenk ons in uw barmhartigheid. Vergeef de tekorten, ook in het preken, ook van deze avond. En wil uit genade op ons neerzien, ons ook morgen weer brengen, samenbrengen in uw huis. Hoor ons, uit genade om Christus wil. Amen. Zingen we nu Psalm 56, het zesde vers. Ga dan heen in vrede met u dragende de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.